Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Farid Tabarki is te gast. Wat een gast om te hebben gelijk in de eerste aflevering na de vakantie. Trendwatcher en oprichter van Studio Zeitgeist. We gaan het hele uur met hem in gesprek. Koffiedik kijken, een slag in de lucht, waar zeggen. De toekomst is ongewis, de toekomst is niet te voorspellen. Of toch, je zou ook kunnen zeggen dat de toekomst er al is. Klein, onontdekt, verstopt, verborgen, maar wel aanwezig, klaar om te groeien. Wat zou jij ervoor geven om een glimp van de toekomst te zien? Welk werk ontstaat, welk werk verdwijnt? Hoe gaan we met elkaar werken? Welke kwaliteiten zijn er nodig? In deze People Power gaan we in gesprek met Farid Tabarki, trendwatcher, auteur en oprichter van Studio Zeitgeist. En het enige wat hij de hele dag doet is zich daarmee bezighouden met wat er allemaal aankomt. En wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-4566-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je weer luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Farid Tabarki is in de studio. Farid, bijzonder leuk dat je er bent.
Ja, dank voor de uitnodiging.
En dat zo hier op die warme dag nog.
Het is heerlijk zomers.
Het is heerlijk zomers. In de studio, het valt nu nog wel mee. Ik denk dat het in 2 uur dan zitten we hier in een soort sauna. De toekomst is niet te voorspellen. En toch, krijg je die vraag ongetwijfeld heel vaak. Ik ga hem ook niet eens stellen. Waarom ben jij hiermee bezig? Wat fascineert jou zo aan de tijdgeest, aan wat er allemaal aan trends gebeurt?
Nou, kijk, het begint met dat ik als kind af aan al hondsnieuwsgierig was. Dus ik wilde gewoon weten hoe dingen zitten. Veel lezen, veel meekrijgen, veel reizen. En dat maakt het, als je op een gegeven moment al die informatie in je handen krijgt, dan wil je daar wat mee gaan doen. Dan denk je van, daar kan je een rode lijn mee trekken. Daar kan je een parallel zien. Daar gebeurt iets en daar wordt er weinig aandacht aan gegeven. En dan krijg je langzaam die noodzaak om daarover te gaan vertellen. Om daar aan mee te gaan bouwen met de organisaties.
Maar zag je dat eigenlijk altijd al?
Want
je hoeft niet per se die verbanden te gaan leggen.
Nee, dat klopt. Dus ik probeer ook vaak trendwatching, tijdgeestonderzoek. Ik bedoel, what's in the name? Probeer ik ook vaak uit te leggen als het begint met zien wat er speelt. En dat vertaan naar die toekomst. Maar precies wat je zegt. Kijk, trendwatching begint bij juist die parallellen trekken. Want dan wordt het interessant over wat zijn nou de ontwikkelingen. En wat kunnen we nou distilleren wat relevant is voor mijn organisatie, voor mij als professional. En dan begint pas die toevoeging eigenlijk. Want zomaar de krant lezen, dat kan iedereen. Sterker nog, doet iedereen. Dus dat is geen toegevoegde waarde. Nieuwsgierig zijn is een belangrijke voorwaarde, maar is niet wat maakt dat je kunt gaan voorspellen of dat je een goed beeld krijgt van die toekomst. Dan begint echt met die lijnen trekken en succesvol lijnen trekken. Hè? Dat is niet dat je na een paar jaar dan zegt van, maar dat is allemaal niet goed uitgekomen. Dan lig je er ook vrij snel uit.
Ja, maar laten we maar, dat is ook natuurlijk ik denk dat er heel veel trendwatchers zijn die van alles nog wat voorspeld hebben wat nooit is gekomen en waar ook niemand ze meer op wijst.
Je komt er vrij vaak mee weg.
Toch? Ja. Wat heb jij nou zien aankomen waarvan je zegt, ja, en dat is ook gebeurd?
Ik doe het nu ongeveer 10 jaar. 10 jaar geleden begon ik met het onderwerp. Dat noem ik radicale decentralisatie. Dus hoe eigenlijk allerlei systemen aan het decentraliseren waren. Inmiddels noem ik het vloeibaar. Daar komen we straks over te praten. Maar die term van radicale decentralisering. Toen hadden we het niet over hoe die energienetten zich aan het voorbereiden waren. De jeugdzorg die een paar jaar later aan het decentraliseren ging. Nou, dat is nu 10 jaar na dato een totaal containerbegrip. Nu kan je niet meer met decentraliseren aankomen. Maar als je nou kijkt naar al die modellen in onze samenleving die gedecentraliseerd zijn, dan ben ik toch wel degene die term als eerste gecoind heeft. En ja, waar toch wel veel referenties naar worden gelegd. Dus dat is wel een term waar ik trots op ben.
Waar zie je dat dan gebeuren? Dus waar kijk je dan naar waardoor je denkt, maar als ik al deze dingen naast elkaar leg en die tel ik bij elkaar op en ik kijk door mijn oogharen, dan zie ik dat ontstaan.
Ja, 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 dat is natuurlijk een beetje een vraag naar
ja, het
naar
mijn Smit.
Precies,
ja,
precies.
Klopt.
Nee, ja, dat is voor mij echt een combinatie. Dat gaat over. Hè. Ik ben vaker, nou, dat ben je ook, hè, dagvoorzitter, gespreksleider. Dat is ook een hele bijzondere manier van snel de haarvaten van een economie, van een samenleving komen. Dus die had ik als basis. Nou, dan ben ik ook nog een keer honds nieuwsgierig. Dus ik lees echt ongelooflijk veel. En eigenlijk is er gewoon op een gegeven moment kwam de vraag voorbij. Ja, je bent hartstikke goed als dagvoorzitter. Maar we vinden het ook leuk als jij een verhaal komt vertellen. Dat je even een korte inleiding doet. En die inleiding werd eigenlijk een lezing. En die lezing die ging over radicale decentralisatie.
Maar er waren dus mensen die zagen iets in jou wat je zelf nog niet gevonden had.
Ja, een beetje wel, ja.
Nou, dat is wel mooi.
Nou, het sterker nog, toen ik Trendwatcher of the Year werd in 2013. Toen had ik mezelf nog helemaal als zodanig gedefinieerd. Ik had al een inzending gedaan. Ik dacht wel van, nou, ik denk wel na over de toekomst. Maar dat trendwordje predicaat, dat heb ik pas ben ik gaan gebruiken toen ik die prijs won. Want ik best wel een gek moment is eigenlijk van, oh, dan ben ik trendwatcher. Nou, oké, prima. Dan ga ik me daarop toeleggen. Dus dat is eigenlijk wel een geestig moment, ja.
Hoe ziet je dag eruit? Je wordt wakker.
Ja.
Wat doe je?
Niet te vroeg.
Dan hebben we dat gemeen.
Ja, precies. Nee, nachtdier. Ik zal mijn ideale week schetsen. Wat ik in mijn vak probeer is 1-2 dagen vrijmaken voor gewoon echt onderzoek doen. Lezen, gesprekken voeren, interviews doen. 1-2 dagen dat omzetten naar inspiratie. Dat kan een lezing zijn, dat kan een stuk schrijven zijn.
Maar dan produceer je iets, dan ga je naar buiten.
Ja, precies. Ja. Dan maak je iets met die kennis die je hebt. En 1-2 dagen wil ik gebruiken om consultancy met organisaties meedenken. Ze voorbereiden eigenlijk op wat je zelf ziet. Dus dat kan ook inspiratie noemen, maar dan veel meer in wat langere termijnen nadenken over hun strategie.
Ja. En ook een beetje nauwer eigenlijk, hè? Specifiek gericht op
echt toegepast. Ja, en dan maak je ook bijna natuurlijk echt dan zijn je met je poot in de modder. En dat vind ik ook wel prettig om dat te doen. Dat het niet alleen maar vrijblijvend een visie is, maar dat je het ook gewoon toetst aan waar moet een organisatie ook echt mee aan de slag.
En gaat het dan over alles?
Ja, ik vrees wel dat het echt over alles gaat.
Dat is niet te doen.
Ik vind het is ook lastig uit te leggen altijd. Maar voor mij gaat het echt over. De grap is namelijk dat als je op al die verschillende plekken in Nederland, maar ook in Europa komt, dan zie je zoveel parallellen dat een aantal sectoren die denken dat ze heel uniek dat probleem hebben. Terwijl dat model 1-op-1 in een andere sector plaatsvindt. En juist die dwarsverbanden maken. Dat doen niet veel mensen. Dat kunnen ook niet veel mensen. Want die zitten in hun organisatie hartstikke goed voor die organisatie te werken. Maar hebben geen idee wat er aan de overkant gebeurt bij die andere type sector. Dus juist mensen die dat bij elkaar brengen. Die inhoud en die kennis over die verschillende sectoren. Dat moet niet iedereen gaan doen. Hè, want dan wordt het een beetje een bende en dan ben ik out of business. Dus dat moet niet gebeuren. Maar dat is wel natuurlijk hele nuttige kennis om gewoon te leren wat er aan de overkant gebeurt. Dus ik vrees over alles. Nou, je kan zeggen, dan weet je ook niks. Ik denk juist omdat je dus die parallellen tussen sectoren ziet, dat je daarmee juist heel veel weet, als je het maar wel weer terug kunt koppelen en concreet kunt maken voor mensen of voor een organisatie.
En uiteindelijk kijk jij natuurlijk wel naar waar zitten mensen, waar zit de organisatie, wat zijn de vraagstukken?
Ja, je probeert altijd, zo probeer ik ook te werken in mijn columns en in mijn lezingen. Je probeert echt concrete voorbeelden op te bouwen. Het is niet geen utopisch vergezicht. Het gaat niet over dat we hopelijk krijgen we een betere wereld. Maar het gaat echt om de analyse maken wat er aan de hand is. En dan moet je kanttekeningen plaatsen. Is dat een prettige analyse? En je kunt ook gaan zeggen van, welke kansen kunnen we omarmen en moeten we mee aan de slag? Nou, dat is een beetje een balans altijd. Want je hebt zelf ook een mening over die ontwikkelingen. Maar als je een beetje goed weet te balanceren, dan krijg je uiteindelijk wel mensen mee en hoop je eigenlijk dat mensen daarmee zelf aan de slag kunnen. Dat zij zelf die toekomst gebruiken, die stip op de horizon, om te gebruiken. Ja, maar als we zo die kant op gaan met elkaar, dan kan ik dit daarin betekenen. Nou, als je dat hoort of dat kunt bijdragen, dan ga ik echt met een heel gelukkig gevoel.
Ja, eigenlijk zeg je met dit onderwerp bezig zijn, met welke kant we op bewegen met z'n allen, welke richting er zijn, is zonder dat kun je je richting als organisatie niet bepalen.
Onmogelijk. Nou, sterker nog, ik denk dat mensen kan verlammen. Ik denk dat juist, we leven natuurlijk echt in een heftig tijdsgevricht. Er komt veel op ons af. Technologie, transformatie, nieuwe vraagstukken.
Vind jij dat zo is? Want dat hoor je natuurlijk overal. Hè? Turbulente tijden, alles verandert in rap tempo. Het is nog nooit zo snel gegaan. Is dat zo?
Ik ben helaas wel van de afdeling dat we echt het industriële tijdperk achter ons laten en dat daar een nieuw tijdperk voor terugkomt. Ik noem dat het vloeibare tijdperk. En dat niet vloeibare tijdperk heeft echt andere manieren van organiseren in zich. Heeft andere manieren van mensen voorbereiden. Het onderwijsverhaal. andere manieren van hoe die organisatie functioneert. De hiërarchie die we inwisselen voor het netwerk. En ook wat we van onze professionals vragen. Toch veel minder die standaard functieprofielen waar we mensen op geworven hebben. En veel meer naar de mens en de menselijke maat kijken. Nou, waar jouw programma over gaat. Mm-hmm. En die vaardigheden en die competenties centraal stellen in je arbeidsproces. Ja, ik word er heel vrolijk van dat die tijd zich aandient. Maar ja, er zitten natuurlijk ook nieuwe winnaars en verliezers tussen. Sommige mensen die daar ontzettend goed op voorbereid zijn. Dat er helemaal klaar voor zijn voor de nieuwe tijd. En mensen die opgeleid zijn voor een ander tijdperk. Dat vorige tijdperk. En vastlopen. Ja, wat moet ik dan? Ik heb maar geen tijd om me herop te leiden. Ik heb er ook geen zin in. Ik ben te oud. Ik kan er niet meer mee. Daar maken we wel zorgen over. En ik vind dat het onze taak is om die mensen goed voor te bereiden. Mee te nemen. Dat ze nog decennia mee kunnen in toch echt een nieuwe tijd.
Ja. Laten we maar even nemen. Hè? Want als je even gaat googlen op jouw naam. Ja. Dan kom je vloeibare samenleving. Los van het feit dat je natuurlijk jouw je studio Zeitgeist kom je tegen. Je komt van alles nog wat tegen. Ja. Maar vloeibare samenleving kom je op heel veel plekken tegen.
Ja.
Wat is dat?
Wat is dat? Het laat zich definiëren. Nou, wat ik al zei.
Normaal praat je daar natuurlijk een uur over. Dat snap ik.
Ja, maar we houden het heel kort. De elevator pitch van de vloeibare samenleving is als volgt. Het is een tijdperk eigenlijk waarin verandering constant geworden is. Dus we komen uit een tijdperk, de industriële tijdperk, wat dingen vast heeft gezet. Een manier van organiseren. Een manier van werken met elkaar. Een manier van mensen opleiden voor dat industriële tijdperk. Nou. Het is warm vandaag, dus we zitten er warmtjes bij, letterlijk en figuurlijk. Dus dat systeem heeft ons heel veel gebracht. Alleen wat we nu zien, is dat we de afgelopen 10, 15 jaar een transformatie doormaken. Dat er nieuwe mogelijkheden zijn. Die maken dat al die vaste verbanden die we hebben gecreëerd, tegen ons gaan werken. Nou, een vloeibaar tijdperk gaat over een tijdperk.
Geef eens een voorbeeld, wat zit ons in de weg?
Heel concreet. Hè? Je ziet nu informatie, hè? Om een beetje in die metafoor te blijven. Hè? Informatie wil vloeien, hè? Wil zich naar een volgende plek. Vroeger was op je informatie zitten, hè? Geheimhouding, was je meerwaarde als manager. Hè? Jij zat op die informatie, jij deelde dat als dat uitkwam, dan ging je dat een beetje delen. Maar jouw machtsbasis was die informatie schaarste die jij had. Nou, die is er niet meer. Nu gaat het juist over hoe combineer ik al die verschillende informatie bij elkaar, zodat mijn team als geheel tot nieuwe creatieve concepten komt of tot nieuwe inzichten eigenlijk. Dus het concept op je informatie zitten als machtsbasis moet je totaal overhoop gooien om ervoor te zorgen dat die organisatie nog snel genoeg meebeweegt, mm-hmm. omdat die tijden zo snel
mee veranderen. Dus doe je dat niet, dan houdt het je tegen.
Dan houdt het je enorm tegen. Ja. Dan wil je team niet mee. Dan kan je niet de goede mensen werven. En dan kom je tot nieuwe creatieve concepten. Die eigenlijk volgende week af moeten zijn. Nee, sterker. Gisteren nog. Maar dat is natuurlijk wat mensen niet geleerd hebben. Die hebben geleerd. Nee, dat was mijn macht. En nu pakken ze mijn macht af. En dat wil ik helemaal niet. Dus ik begrijp heus wat mensen daar niet om staan te springen van. Ja, maar wie ben ik dan? En wat voeg ik dan nog toe in mijn proces als organisatie? Dat herdefiniëren, dat bij jezelf ook herkennen. Dat is ook een beetje van twee kanten. Die organisatie moet mensen meenemen in. Wat vragen we eigenlijk van elkaar in de nieuwe organisatievorm? En wat betekent dat voor mijn mensen? Want die moeten ook een beetje rouwen. Om een nieuwe rol bij zijn aantal dingen verliezen. Die vroeger heel veel macht en heel veel mogelijkheden gaven. Maar ook nieuwe mogelijkheden voor terugkomen. Nou, en in die tussenfase eigenlijk is het heel cruciaal. Want dan is het ingewikkeld om en te rouwen en iets tegelijk op te gaan bouwen. Terwijl het wel precies is waar we eigenlijk in zitten.
Ja, dus er zijn dingen. Het oude tijdsgewicht houdt ons tegen.
Ja.
Je zegt alles is in verandering.
Ja.
Dan is het nogal vloeibaar.
Nogal.
Maar dan kan je dus ook niks mee pakken.
Als je de metafoor doordenkt. Hè, kijk, wat ik zeg is we smelten. Hè, we smelten van een vaste staat. Er komt warmte bij. En daardoor smelten we naar een vloeibare staat. Nou, als er nog meer warmte bij zou komen. Hè, stel dat die klimaatverandering, die klimaatcrisis maar doorgaat. Kom je in een gasstaat. Ja, dan is het echt vluchtig. Weet je, dan gaat het echt alle kanten op. Dat lijkt me ook geen prettig model voor een toekomstige samenleving. Maar die vloeibare samenleving, kijk, in een zwembad, het is heel lekker zwemmen, toch? Als je weet hoe je moet zwemmen, is het eigenlijk heel prettig. Zeker met deze dagen, dat je een beetje verkoeling krijgt. Dus wat we moeten gaan leren, is leren zwemmen in die vloeibare samenleving. En dan komen we er prima vanaf. En dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen die vleugeltjes heeft, dat je niet kopje onder gaat. Dus het gaat erom dat we nu allemaal een diploma halen voor dat nieuwe tijdperk. Dat lijkt me nog steeds prima haalbaar. Maar je hebt gelijk, als het doorgaat, dan gaan we naar de gaststaat. Niet iets waar ik naar uitkijk.
Nee. Nou ja, wat dit dan allemaal betekent voor ons in organisaties, voor werk, voor leiderschap. Nou, noem al die thema's maar. We gaan zo ver mogelijk proberen te komen in deze uitzending.
Gaan we doen.
Daar gaan we zo verder praten met Farid Tabarki.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Farid Tabarki is de gast, trendwatcher. Hij is de man van de vloeibare samenleving. Daar hebben we het net over gehad.
Ja.
Laten we maar eens vertalen naar werk, Farid. Als je denkt aan organisaties, aan werk, aan hoe we dat allemaal ingericht hebben. En dan wordt nu alles vloeibaar.
Ja.
Wat zie je dan gebeuren?
Nou, dan zie je gebeuren dat we de fabriek aan het afschaffen zijn. Want eigenlijk, als je heel eerlijk bent, dan is veel van ons werk nog helemaal gebaseerd op die assemblageachtige manier van werken. Ik bedoel, hele duidelijke instructies, functieprofielen waar mensen aan moeten voldoen. Eén keer per jaar functioneersgesprek. Je verzint het niet, maar het komt echt nog heel veel voor bij organisaties.
Yeah.
Nou, goed, precies. Tragisch, maar waar. Dat vloeibare tijdperk, dat zet al die logica van manieren van organiseren eigenlijk op z'n kop. Daar kan je op een aantal manieren naar kijken. Maatschappelijk, wat er aan de hand is, met werk onder andere. Daar heb ik een boek over geschreven, over het einde van het midden. Wat je ziet is dat veel beroepen in het midden, even voor makkelijk gezegd, het middelbaar beroepsonderwijs en de vakken en de banen die daarbij horen. Ja, er zitten ook op een aantal vakgebieden echt wel klappen die de afgelopen jaar gevallen zijn. Voornamelijk in de economische hoek. Banken die sluiten, financiële dienstverlening die veel wordt geautomatiseerd. Nou, dat gaat ook over tienduizenden banen, honderdduizenden in de banen bij verzekeraars waar mensen uitgeknikkerd zijn. En waar niet per se een baan voor terugkomt. Hè? In die branche of op die manier van werken. Dus een van de vragen.
En we leiden ze nog steeds op. Hè?
En dat is nog het ergste. Nou goed, wij proberen als studio wel met alle ROC's samen te werken om het een beetje te versnellen, die verandering. Maar ik vind het absoluut schandalig hoe wij als politiek en ook een aantal schoolbesturen die echt zitten te suffen over een generatie voorbereiden voor iets wat er echt al lang niet meer is. En in toenemende mate merk ik zelf ook wel.
Nee. MBO, administratief werk, daar hebben we er niet zo heel veel meer van.
Nee, daar hebben we niet voor nodig. De retail is natuurlijk waar een business waar de afgelopen jaren ongelooflijke klappen zijn gevallen. Daar komt wel iets voor terug. Maar het is veel meer servicegericht. Kom je veel dichter bij de hospitality. Weet je, het kan allemaal wel. Er is absoluut banen in de retail. Maar dan zit je aan de hospitality kant. Dus dan moet je veel meer die opleidingen vanuit die kant gaan benaderen. Dus bedenk maar een sector, kort gezegd. En er is een hele grote vraag naar verandering. Omdat je mensen echt op andere manier moet gaan opleiden. En op een andere manier moeten naar gaan kijken. Nou, dan is er iets met die organisaties aan de hand. Die organisaties moeten zich herorganiseren. Die werken vanuit netwerken. Die gaan openheid omarmen, omdat die gesloten manieren van werken niet tot innovatie genoeg leidt. Je moet met overvloed omgaan. Overvloed van informatie, overvloed van communicatie. Nou, het zijn allemaal basisprincipes. Dat noemen wij de Transformation Playground. We proberen bewegingen te definiëren die zeggen van hier komen we vandaan. Dit is het vaste tijdperk en dit is het vloeibare tijdperk. Het vloeibare tijdperk gaat over openheid. Gaat over overvloed. Gaat over playfulness. Gaat over betekenis geven aan je organisatie. Dat zijn eigenlijk de nieuwe noties. De nieuwe organiserende principes noemen wij dat. Van een vloeibare organisatie. Om maar bij die metafoor te blijven. En daarna proberen we het te vertalen naar wat het voor professionals betekent. Dus hoe ga ik van ik naar wij? Hoe ga je niet meer puur vanuit je individuele kracht nadenken. Maar vanuit de kracht van het team? Hoe ga je daar leiderschap aan geven? Nou, zo proberen we eigenlijk af te pellen. Iets wat heel erg metaforisch is. Heel erg abstract, dat vloeibare. En heel probeert te duiden. Wat betekent het voor die samenleving? Nou, dat midden herdefiniëren. En daar dus opleidingen voor transformeren. Organisaties opnieuw inrichten. Met een aantal nieuwe principes. Mensen op een andere manier voorbereiden. Op hun rol als professional. En daar dus leiding met elkaar aan gaan geven.
Maar laten we maar eens beginnen bij het onderwijs. Het grappige is dat eigenlijk gaat dit programma daar helemaal niet over. En toch gaat het heel vaak over. Want uiteindelijk... hebben wij nog steeds een soort notie in ons hoofd dat je op school zit om uiteindelijk te gaan werken.
Ja, ja.
Terwijl je, dat kun je ook afvragen, hè? Of je niet gewoon leert omdat je moet leven. En daar heb je van alles nog wat bij nodig.
Ja, ja.
Maar dat is weer een heel ander verhaal. Het onderwijs. Nou...
Ja, waar zullen we beginnen? Het is grappig hoe je het nu inleidt. Kijk, we hebben een onderwijsmodel gebouwd omdat mensen fouten maakten in die fabrieken. En dan wilden ze dat ze een beetje konden lezen. Dat ze die bordje konden lezen, dat ze bepaalde dingen niet mochten. En dat ze een aantal basale vaardigheden hadden, waardoor ze gewoon productief waren in die fabriek. Dat is waarom we überhaupt een onderwijsmodel hebben gekregen. Alleen het tragische is, dat is nog steeds een model 100 jaar later. Terwijl die fabrieken, die hebben we niet meer. En we zien nu dat mensen op een hele andere manier voorbereid moeten worden op die toekomst. Die flexibeler is. Dus die carrière voor de rest van je leven, die bestaat niet meer. Dus gelukkig komt er nu wel een term als levenslang ontwikkelen op. Beetje dat levenslang leren hebben we nu een beetje geparkeerd. We noemen nu levenslang ontwikkelen. Moeten we ook echt gaan doen. Maar dat is wel veel met de mond beleiden. Maar daar echt aandacht aan besteden doen we niet. Even los van alle zelfstandigen die daar geen tijd voor hebben en geen geld. Maar Maar dat is wel waar het voor staat. We hebben het over het bestaand onderwijsmodel. Onze volgende generatie goed voorbereiden op een andere type toekomst. Waarbij dus ook echt andere kwaliteiten naar boven moeten komen. Nou, ik heb zelf in een commissie gezeten om de toenmalige staatssecretaris Dekker te adviseren over een ander type onderwijsmodel voor basis- en middelbaar onderwijs. Nou, dan ga je met een commissie, slimme mensen. Stapel was de voorzitter. Nou, dan doen we echt een goed voorstel over hoe dat ongeveer moet. Ja, en dan zie je dus de kampen die betrokken worden. En dan is het uiteindelijk het vakgenootschap aardrijkskundeleraar, geloof ik, die dan zegt van, aan aardrijkskunde moeten we niet gaan zitten, want dat is heel belangrijk voor dat je weet waar je bent.
Maar dat is mooi, hè? Ja. Je hebt in een commissie enorm over nagedacht met elkaar, enorm. Met allerlei mensen gesproken. Wat is het basisidee wat eruit is gekomen?
Het basisidee is dat wat we in het onderwijs nu nog doen, is dat we allerlei vakjes hebben. En dus die leerlingen die rennen elk uur nog steeds van vak naar vak om Frans te gaan doen of natuurkunde of verzinnen maar. Wat ik één leertechnisch krankzinnig is, dat je van uur naar uur met een andere toets en met een andere didactiek, met een ander onderwerp of ze opeens aan de slag moet. Dat doe je nergens op die manier. Als het gaat over leren naar je studie of naar je schooltijd. Dus dat is één probleem. En twee, ja, we zijn gewoon een curriculum aan het bouwen voor iets waarvan we denken dat ze dat straks nodig hebben. Terwijl we natuurlijk al lang zien dat helemaal niet zo is. Dus één, wat wil je? Dwarsverbanden. Dus dat je met een groep talen en misschien wel een linkje met biologie legt of natuurkunde, weet ik veel, verzin het maar, weet je. Maar veel meer integraal leert eigenlijk. En dat je veel meer je persoonlijkheid ontwikkelt. Als jij weet wie jij bent, kan je altijd wel een verbinding maken. Dan ben je zelf hartstikke vloeibaar. Wat we nu doen met die vaste vakken, dat we eigenlijk mensen zo vast mogelijk proberen te maken in een vast curriculum. En dan maar hopen dat dat ergens aansluit op een studie of op die arbeidsmarkt. Nee, een mens volwaardig maken maakt dat ze uiteindelijk heel goed die positie in de samenleving in kunnen gaan nemen. Maar dan gaat het over wie ben ik in relatie tot de ander. Het is geen egoïstisch proces. Dat is een proces hoe je met andere mensen erachter komt wie jij bent. En wat andere mensen daaraan kunnen bijdragen. Dat is het proces wat je eigenlijk zou willen vormgeven met elkaar. En wat docenten een prachtige rol voor zouden kunnen in kunnen hebben. In plaats van het standaard rijtje provinciehoofdsteden van Nederland uit je kop leren. Bij wijze van spreken.
Ja, en hoe de kern van de aarde in elkaar zit.
En allemaal, weet je wel, geen onzinnige kennis. Maar het lijkt me veel interessant om het in een relatie tot iets anders met elkaar door te nemen. Of daar vanuit een intrinsieke motivatie achter te komen. Dat je daar mensen toe stimuleert. Van dat je de vraag stelt waarom je dat zou willen weten. Ja, dan wordt het spannend. Want die vraag formuleren, die heb je straks nodig in zo'n samenleving die maar om je heen blijft veranderen. Daar heeft een vast setje kennis gaat daar echt niet bij helpen.
Nee, en je leert eigenlijk met elkaar om continu te blijven leren. Je continu te ontwikkelen. Ja. Om maar even een ander woord met leren, dan denken we gelijk aan schoolbanken.
Ja, en dan gaat het dus over dus de juiste vragen stellen over wat heb ik nou op dat moment nodig. En daarvan bewustzijn al op jonge leeftijd is natuurlijk een houding die je dan voor de rest van je leven meeneemt. Elke keer een nieuwe situatie. Wat vraagt deze situatie
eigenlijk? Dat is precies wat jij doet. Toch? Eigenlijk is dat wat jij doet.
Ja.
Je bent geïnteresseerd en je legt allerlei dwarsverbanden. Alleen jij doet het heel groots en meeslepend voor alles en iedereen.
Ja.
Maar eigenlijk is het wat we nodig hebben in de organisatie.
Tuurlijk, want iedereen ziet toch ook wel dat je als het nou gaat over die teams bijvoorbeeld. Hè, dat je denkt van, ja, maar die competentie heb ik daar nodig, die competentie daar. En als we dat nou samenbrengen, dan gaan we iets heel moois creëren op dat moment. En over 6 maanden kan het weer anders zijn, dus gaan we het weer op een andere manier organiseren. En dat onderwijs, dat weet het op de een of andere manier steeds maar weer helemaal vast te maken. In dat vaste lokaal met die vaste groepen studenten. Dat je ook nog een keer wordt beoordeeld op je slechtste vak. Hè, want dat is ook nog een keer het model. Waar haal je het 6 en 5 voor? Nou, dat is de onderwijsstromen die
dat
je mag
volgen. Dat is je niveau,
volgen.
Ja. Dus toch? Het wordt HAVO.
Ja, dus, ja. Dus je echte talenten worden natuurlijk überhaupt niet herkend of gestimuleerd. Ja, dus hoe demoraliserend kan je het ongeveer ontwerpen? Nee, dat is ongeveer wat we nu gedaan hebben. Ja. Dat kan een stuk beter. Daar probeer ik ook aan bij te dragen op allerlei manieren. Maar het moet ook echt veel beter. Dat is echt een opgave die we
hebben. Waarom lukt het niet in 1 minuut?
Twee argumenten. 1, het is hier fantastisch. Het gaat heel goed. Dus de wet van de remmende voorsprong.
Okay.
Het is natuurlijk heel moeilijk.
We hebben het beste onderwijssysteem ter wereld.
Ja, dus
ik wil Finland en
Dat is fantastisch. Ja. Alleen het is niet toekomstproef. Het is niet als je nadenkt over wat hoop je nou dat mensen over 10, 15 jaar echt kunnen. Dan moet daar veel meer bij. Moet er ook dingen af. Dus dat is een groot nadeel. Dat is ook een compliment aan die huidige docenten en schoolbesturen. Maar ja, over 10 jaar hoop ik ook het compliment te kunnen geven. Maar dan moet het wel veranderd zijn. Dus dat helpt niet. En 2, ook hier natuurlijk weer. Er is gewoon een groep mensen die dat onderwijs op dit moment vormgeven. En die ook die stip aan de horizon niet kunnen zien en willen zien. Aan het willen zien, dat is een probleem. Maar kunnen zien, daar kunnen we ze bij helpen. Dus überhaupt zelf daarom zat ik ook bijvoorbeeld in die commissie. Om mee te denken over, ja maar hoe ziet die samenleving dan ook uit? Want als je dat weet, of een beetje weet, dan kan je dat terugredeneren. Ja, maar dan moeten deze kwaliteiten ontwikkeld worden. Deze competenties. Dus überhaupt mijn vak toekomstdenken is wel een vak. Ja, is een beetje prikken voor eigen pochje dit. Maar is natuurlijk wel echt nodig om mensen in beweging te gaan krijgen over dat het moet gaan veranderen. Ja, als je geen visie neerlegt, politiek, als schoolbestuur, als organisatie in het algemeen. Ja, dan wordt het ook heel moeilijk om mensen mee te krijgen in de verandering. Want waarom zou je? Je voelt geen urgentie. Je ziet ook niet zo goed waar het anders heen zou moeten. Wat jouw rol daarin is. Ja, dan kan je toch beter gewoon schoenmaker blijven bij je leest. Blijf maar een beetje hangen, toch? Kan ik mensen niet kwalijk nemen.
Is het al ergens? Is er al ergens in Nederland, in de wereld, zo'n soort manier van onderwijs?
Er zijn heel veel inspirerende voorbeelden in Nederland, buiten Nederland, die echt absoluut voorop lopen. En dat is ook dat is een goede vraag wat je nu stelt. Hè. Daar moeten we ook vooruit kijken. Ik pleit niet voor een nieuw systeem die het weer helemaal gaat opleggen zoals we het nu moeten gaan doen. De kracht gaat juist zijn, over radicale decentralisatie gesproken. Dus maak nou docenten zo weerbaar, zo slim en dat ze tijd genoeg hebben dat ze het zelf met elkaar gaan creëren. Weet je, dat ze niet zomaar een didactiekje uit een uitgeefboek even copy-pasten. Mm-hmm. Wat ze nu voornamelijk doen. Nee, waarom ben je nou docent geworden? En waarom wil je nou met die groep docenten en met die groep studenten en leerlingen om je heen iets creëren waardoor zij beter in die samenleving kunnen gaan functioneren? Dus volgens mij ligt er een ongelooflijk mooi primaat klaar voor professionals die autonoom in collectiviteit dat verschil gaan maken. En er zijn heel veel voorbeelden van. In wat je noemde het al, Finland, Singapore is super dramatisch bezig. De Esten zijn altijd een goed voorbeeld op allerlei verschillende niveaus. Dus er zijn echt allerlei, in Afrika zijn een paar scholen heel vernieuwend. Dus er zijn wel individuele goede voorbeelden. Alleen, hoe krijg je dat systemisch? Zonder dat je weer als politiek Den Haag één model gaat opleggen van en nu moet het allemaal gaan doen. En dat is misschien nog wel het grootste probleem. Dat we nu allemaal willen, hè, one size fits all. Eén model voor iedereen in je organisatie, in de politiek, in die maatschappij van ons. Terwijl het juist gaat over kracht van mensen. Ja, dat is dus diversiteit omarmen. Is dus ja, vele bloemen laten bloeien. Maar ja, dat is in een tijdperk met allerlei organisaties die alles willen inspecteren en in controle willen houden. En Twitter is te klein als het misgaat. Dat is wel een dilemmaatje.
Misschien is het wel onze angst dat het misgaat. Want stel je voor dat jouw kind op die ene school zit waar het dan niet goed gaat. Ja. En dan is een hele leven.
Ja, maar die mentaliteit is wel killing uiteindelijk voor vernieuwing. Weet je, zolang we dat met elkaar, zolang we ook allemaal vasthouden in die angst voor die vernieuwing. En daarmee ook niemand iets gunnen. En of het nou in de zorg is of in het onderwijs of in die organisatie. Ja, dan missen we echt de slag. En dan denk ik dat die andere goede voorbeelden die op andere plekken plaatsvinden, die gaan stug door. Dus dan leuk voor de kinderen en ouders die daarvoor gekozen hebben. Maar dan vind ik dat we als samenleving geen knip van de neus waard zijn. Dan laten we het echt lopen met elkaar.
Nou, en op die uitermate genuanceerde uitspraak gaan we zo
altijd
praten met Farid Tabarki. Maar zo eerst de eerste column van het nazomerseizoen. En die heb ik zelf geschreven, stoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Moet ik wel mijn microfoon openzetten, dat is altijd handig. 3 blikken tomaten. Een paar bollen mozzarella. 2 aubergines. Een stuk of wat courgettes. Een flink stuk Parmezaanse kaas. In ons vakantiehuis in Italië wordt de inventaris opgemaakt. Het is de op één na laatste dag en de boodschappen doen met de gedachte: het gaat wel op, die geldt niet meer. Alles wat er aan het einde overblijft moet mee terug naar Nederland of de kliko in. En dat laatste kan natuurlijk niet. Dus is het tijd voor creativiteit. Niet van het soort ik heb een goed plan, maar van het soort creëren uit voorraad. We kunnen nog wel een paar dingen halen bij de plaatselijke Conad Supermercato. Dus van de blikken tomaten, mozzarella en aubergines maken we een parmigiano melanzane. Een soort lasagne met aubergine in plaats van lasagnevellen. Is ook een stuk gezonder overigens. En de courgette vormen de basis van een lekkere salade. En van de overgebleven koekjes, ijs en het fruit maken we een geweldig dessert. Creëren met wat er al is, met een aantal grote voordelen. Weinig kosten voor nieuwe boodschappen, geen afval. En met de aanwezige ingrediënten kunnen de chefs van dienst reeds beginnen aan de mise en place. Tijdswinst dus. Dit creëren uit voorraad heeft ook een zakelijke evenknie. Het komt uit de ondernemersprincipes van effectuation. En het heet het bird in the hand principe. Je brengt in kaart wat je kunt als persoon, wie je om je heen kent en wat je hebt aan middelen. Een voorwaarde voor al die elementen is dat jij er beschikking over kan hebben. Dus niet een vaag LinkedIn-contact waarbij de kans bijzonder klein is dat zij jou kan helpen, maar wel bevriende klanten of een oud collega die jou een vast wel een dienst wil bewijzen. Het antwoord op deze 3 vragen is jouw voorraad. Wie ken je? Wat heb je en wat kun je? En met deze ingrediënten kun je oneindig veel variaties maken om tot een business idee of een oplossing voor een probleem te komen. Een voorbeeld. Bijna 5 jaar geleden ontwikkelde ik een trainingsprogramma over duurzame inzetbaarheid voor een aantal grote organisaties. Voor deze training wilden de deelnemers graag een groots en meeslepende afsluiting. Mijn ingrediënten. Ik kan een workshop ontwikkelen en begeleiden. Ik heb deelnemers en ik heb een budget. En destijds was ik net in contact gekomen met Lars Schotanus en Ron Lemmens van New Business Radio. Ondertussen mijn collega's geworden. Dus ik voegde mijn skills, mijn middelen en een studio plus zender bij elkaar. Even in de blender en zo ontstond de radioworkshop. Waarin deelnemers zelf een eigen radioprogramma vormgeven en presenteren. Ondertussen staat de teller op zo'n 40 radioworkshops sindsdien. En daaruit is onlangs de podcastworkshop ontstaan die we vanaf september maandelijks geven. Overigens kun je je nog inschrijven, er zijn nog enkele plaatsen. Bij creativiteit of innovatie ontstaat het beeld van de ietwat verwarde wetenschapper, de nerdy programmeur of de te hippe start-up heldin. Terwijl de meeste creatie ontstaat uit het anders samenstellen van wat er al is. En iedereen kan dagelijks oefenen. Doe je keukenkastjes open, doe de koelkast open, kijk wat erin staat en maak het lekkerste diner ooit.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Farita Barki is in de studio, praten over de vloeibare samenleving en ja, dus eigenlijk ook over de vloeibare organisatie. We hebben net het onderwijs gehad.
Ja, heel genuanceerd.
Ja, heel goed. Nee, maar dat is fijn. Want volgens mij, als je een genuanceerde toekomst schetst, dan denkt iedereen, nou, het komt wel goed. En dan gaan ze niks doen.
Ja, precies, ja. Dat moeten we nou net niet hebben.
Nee, toch? Nee, er moet beweging komen.
Ja, zeker.
De vloeibare organisatie.
Ja.
Nou, ik kan me van alles nog bij voorstellen. Want we gaan allemaal scrummen en agile en weet ik wat allemaal. Er wordt natuurlijk ondertussen mee doodgegooid.
Ja,
terwijl
klopt.
Het 4 jaar geleden nog ingewikkeld was.
Ja.
Maar als we nou een level omhoog gaan.
Fijn.
Ja,
fijn dat je level omhoog wil.
Voorbij, ja, dat, ja. Voor mij moet dat ook wel bij jou.
Ja.
Wat zie je dan voor je?
Nou, kijk, het is precies wat je zelf aangaf. Hè. Wordt het niet vluchtig? Hè? Kan het niet tussen je vingers verdwijnen? Nou, wat is nou een succesvolle vloeibare organisatie? Dat noemen wij de beweging van product naar betekenis. We komen uit het industriële tijdperk. Lekker producten maken. Super evident. Heb je een heldere missie. Worden je shareholders ook hartstikke happy van. Je aandeelhouders. Maar het gaat erom juist, wat is nou de kracht van je organisatie? Hoe verbind je nou je mensen en die toekomstige stakeholders en al die partijen die je wil organiseren? Als jij een betekenis hebt. Want dan, rond die betekenis, kan je gaan bedenken, ja, maar wat voeg ik nou echt toe? Wat is nou mijn echte toegevoegde waarde ten opzichte van die samenleving? Ten opzichte van mijn productgroep? Of er komen wel producten uit en diensten. Maar het gaat om die betekenis organiseren. Die betekenis ook invoelbaar maken voor je mensen. En voor de mensen waar je het voor doet. En dan komen er vanzelf allerlei producten en diensten uit. Maar dat is ook een hele andere manier van denken dan een van tevoren plan te ontwikkelen over, ja, maar dat product moet uitgepoept worden met elkaar. Want dat is waar de nieuwe markt ligt. Ja, dat is natuurlijk niet waar in een vloeibare samenleving met die snelle veranderingen je als organisatie het echt nog op gaat winnen. Dan moet je in de kern weten wat je bent, die betekenis kunnen creëren, omdat je vanuit die betekenis altijd wel weer een nieuwe verbinding kunt aangaan om, ja, uiteindelijk ook wel een beetje overeind te blijven staan.
Ja, en zijn dat dan in jouw metafoor van het zwembad, vond ik wel leuk. Een zwembad,
ja,
is ook, wat erin zit is vloeibaar en dat is hartstikke fijn, want dan kan je rondzwemmen en dan,
ja,
kan je, dan voel je je fijn en je blijft een beetje drijven. Is die betekenis van je organisatie, zijn dat dan de randen van het zwembad? Houden die de boel dan bij elkaar?
Ja, dat zou dus mijn stelling zijn. Hè? Dus dat je daarmee, hey, ik noem altijd maar, pak een hogeschool. Een hogeschool heeft allerlei, nou, heeft heel veel docenten, heeft allemaal verschillende faculteiten met verschillende onderwerpen. Maar wat bindt nou een organisatie aan elkaar? Wat maakt nou dat die ene afdeling of de ene faculteit en de andere afdeling iets met elkaar gaan hebben? Dus juist het definiëren van, wie zijn wij? Wat zijn wij? En waarom doen wij dat? Om vervolgens toe te kunnen laten dat ze het daar heel anders doen dan daar. Omdat het beter aansluit. Omdat er andere mensen werken. Omdat die studenten er actiever bij betrokken kunnen gaan worden. Verzin het maar. Maar wel vanuit een gezamenlijk gevoel dat je het daarvoor doet. Dat je daarvan bent. Want dan wordt het herkenbaar en makkelijker. En veel minder vluchtig. Dat is de grap wat mensen denken. Vloeibaar, vluchtig, alles anders. Altijd maar verandering. Daarbinnen zoek je juist naar een vorm van, ja, een kern die maakt dat die verbindingen gemaakt kunnen gaan worden. Nou, ik denk dat betekenis, purpose in het Engels. Een mooie woord eigenlijk dan betekenis. Maar we doen het bij betekenis. Dat echt enorm wordt onderschat als nieuwe organisatievorm om je mensen, om je diensten omheen te gaan organiseren. En gelukkig zien we, de grap is, Larry Fink, de oprichter van BlackRock, schrijft al 3 jaar brieven met als titel Purpose. Nou, dat is toch wel eigenaardig. De grootste investeerder op deze planeet. De eerste keer was het Purpose. Nu is het Purpose and Profit. Dus hij is al ietsje kapitalistisch geworden. Maar niet uit. En mensen roepen, hij doet het voor marketing. Ja, maar daar gaat het niet om. Vorige week zien we al die grote bedrijven in Amerika. En die brief schrijven naar elkaar. Dat gaat allemaal over jongens. We moeten, en meisjes, we moeten nadenken over wat is nou de betekenis van onze organisatie. Dat is de enige manier om te overleven als bank, als onderwijsinstelling of als overheid. Want het is allemaal niet een godgegeven dat je er bent. Dat moet je echt weer opnieuw gaan bedenken waarvoor je dan bent. En dat zit in die betekenis.
En dan mag je niet Tony Chocoloni noemen. Wat vind jij nou een mooi voorbeeld?
Ik vind een paar een mooi voorbeeld. Ik vind SoFi een mooi voorbeeld. SoFi is een Amerikaanse studentenkredietverstrekker. En die
SoFi.
SoFi. S-O-F-I.
Oké.
Nou, dat is een relatief grote online kredietverstrekker aan studenten in Amerika. Nou, die hebben daar veel geld nodig. Dat zijn dure studies. Dus dat is een succesvolle business. En die draaien het fantastisch om. Die zeggen, waarom zijn we er eigenlijk? Wij zijn er om jonge mensen een mooie carrière te geven. En dat doen ze door te studeren. En bij dat studeren hebben ze geld nodig. Dus ja, ze geven kredieten. Maar wat ze ook doen, is die studenten koppelen aan allerlei netwerken van hun organisatie, om ze daarmee een netwerk te geven. Dat netwerk geeft hun toegang tot die toekomstige carrière. Dus het gaat niet puur om dat kredietverstrekken. Dat is wel het kernproduct. Maar waar ben je eigenlijk voor? Wat is nou de betekenis van je club? Nou, de betekenis is dat zij goed terechtkomen. Nou, daar ga ik een krediet voor geven. Maar wat hebben ze nog meer nodig om goed terecht te komen? Nou ja, mensen die ze kunnen bellen voor een stage, of mensen die ze kunnen gaan bellen voor hun eerste baan na hun studie. Nou ja, ook een soort catch. Want ja, als ze geen goede baan krijgen, dan kunnen ze dat krediet niet terugbetalen.
Nee, je kunt ook zeggen, het is een hele handige manier van risicomanagement.
Nou ja, precies. Ja. Dus hij bijt in verschillende staarten. Maar dat is dus op een andere manier denken. Ik vind Kruidvat een heel interessant voorbeeld. Hè. Die zeggen van 10% van hun omzet ging naar sigarettenverkoop. Dat is veel, hè? 10% van je totale omzet als Kruidvat, als winkel, gaat naar sigarettenverkoop. Maar ja, dat is wel een beetje gek. Want je traint jouw mensen op al die producten die mensen gezonder maken. Dat is wat de meeste Kruidvatproducten doen. Mooier, gezonder, bla bla bla. Dus hoe kan je nou goede mensen werven en goed in die winkel neerzetten om mensen te assisteren bij gezonder worden, als 10% van de verkoop over sigarettenverkoop gaat? Ja, zijn ze mee gestopt. Hoeveel hadden ze niet hoeven doen. Geen enkele wet die zegt van jij mag geen sigaretten verkopen. Maar bij de betekenis van een organisatie als Kruidvat, hè, mensen,
dan weet je gelijk, dit past niet.
Dit past niet. Dat moeten we niet gaan doen. Om uiteindelijk veel betere service te leveren. Want nu hoeven die rare medewerkers niet meer die rare sigaretten te verkopen. Die denken van ja, maar ik heb net allerlei mooie producten verkocht met allemaal gezondheid. Ja. En nu zit ik ook nog een pakje sigaret waar ik longkanker van
krijg. Ja, die verkochten tegelijkertijd hoessiroop.
Precies. Ja,
dat kan niet handig zijn.
Volgens mij hele mooie voorbeelden. Dat als je nou echt goed nadenkt over waar ben je van? Waar ben je geloofwaardig op? En waar kan je nou je toekomstige klanten en consumenten op verbinden? SoFi noemen ze natuurlijk niet eens klanten. Dat zijn ook allemaal members tegenwoordig. Maar goed, dat is een beetje die hipheid die jij met Scrum en Agile noemde. Dan wordt het heel plat. Maar de laag erboven is echt heel interessant en leidt echt volgens mij tot een veel interessante organisatie met betere mensen, betere klanten en uiteindelijk ook misschien gewoon meer omzet.
Mooi. Ja, mooi voorbeeld. Ja. Deze kende ik nog niet.
Ja.
Ja. Dus dat is altijd weer mooi.
Nou, doe je het voor, toch? Al die mooie uitzendingen van je.
Ja. Ja. Uiteindelijk is iedereen vooral mee bezig om mij meer dingen te leren. Het is mijn leven lang ontwikkelen.
Ja, dat heb je slim gedaan.
Alright. Nou, mooi. De houvast is de betekenis. Dat betekent ook dat je heel veel moet loslaten.
Ja.
Als jij nou, hè, want jullie helpen daar organisaties bij. Ja. Die komen naar jou toe. En die zeggen, we willen weten waar de hel moeten we naartoe.
Ja. Ja.
We moeten daar ook heen. Dus dat betekent hè, dat als ze dan überhaupt een richting gekomen, moeten ze ook iets gaan doen.
Klopt, ja.
Heb je een voorbeeld van hoe dat dan werkt? Dus er klopt iemand bij jou aan, er klopt een organisatie bij jou aan. Die zeggen, joh, is niet doorvertellen, maar we weten het eigenlijk niet zo goed.
Nee, het helemaal kwijt.
Toch? Dat is wel eigenlijk, anders bel je bij jou dat niet is, aan. Als je weet waar je naartoe wil en je gelooft dat je zekerheid hebt, dan hoef je niet bij Farid langs te komen.
Iedereen is het een beetje kwijt, want het is een nieuw tijdperk. Dus het is als je heel eerlijk bent, zeg je eigenlijk van, we moeten het met elkaar gaan vormgeven. Dat willen we graag gaan doen. Gaan we Studio Tijdkruis bellen, mogen ze ook andere mensen bellen, want wij zijn ook heel druk, maar je mag ze nog eens blijven bellen. Want uiteindelijk moet je als organisatie natuurlijk externe hulp krijgen bij dat vormgeven, met dat inzicht krijgen. je mensen meenemen. Hè? Dus wat doen wij? Wij doen interviews met medewerkers. We doen interviews met klanten. Om met elkaar dat die visie te creëren. Om een scan te maken met wat zijn nou de oude elementen van je organisatie? Hè? Waar zit die vastigheid? Waar zit die geslotenheid? Waar zit die, wat zijn nou de grootste bottlenecks wat betreft hiërarchieën? Waar zitten die drempels allemaal?
Okay, dus datgene wat jij uit jezelf al doet op grote schaal.
Ja.
Voor de samenleving.
Precies.
Ga je dan in die organisatie.
Doe je een interne scan. En dan zeg je eigenlijk van. Nou, op deze elementen lijken jullie er wel helaas nog wel een beetje op een industrieel tijdperk. Maar de positieve kant. We gaan maken ook een scan. Over ja, maar waar zie je nou die openheid al? Want eigenlijk in al die organisaties zijn al voorbeelden van mensen. Van directies. Van teams. Die hele mooie dingen aan het doen zijn. Die wil je groot maken. Dus die maak je inzichtelijk. Nou, volgens moet je daar kaas van maken. Nou, dat kaas maken doe je door inspiratiesessies. Doe je door trendpapers te schrijven. Doe je door misschien wel samen met jou een keer een podcast te maken bij zo'n organisatie. Vind ik namelijk een heel goed idee.
Er is een nieuw idee geboren.
Nee, maar omdat je uiteindelijk, dat weten we ook pedagogisch, door het te gaan maken, landt het. Dus wij willen organisaties helpen bij het meemaken om dat te gaan doen. Nou, daar heb je allerlei vormen voor. En de ene vorm past bij die organisatie, de andere vorm past bij die organisatie. Daar hebben we ook een netwerk voor om dat samen met elkaar te gaan doen. Ja, en samen creëer je daarmee die vloeibare organisatie. En creëer je langzaam een beeld van hoe je dat dan moet gaan vormgeven met elkaar. En dan kan je dan gaan handelen. Handelen op persoonlijk niveau. Wat moeten onze mensen kunnen? Kan je leertrajecten ingooien? De jonge leiders van de organisatie voorbereiden enzovoorts. Kan je strategie op toetsen? Wat hebben we nou liggen en waar willen we heen? Dus dat doen we heel veel. Strategiebegeleiding. En gewoon op directieniveau. Ja, hoe stuur je dan je mensen aan? Liquid leadership, vloeibaar leiderschap.
En daarmee sneed hij gewoon een nieuw onderwerp aan. Waar we weer een uur over verder kunnen gaan praten. Liquid leadership. Nou, dan doen we even de teaser voor de volgende keer. Liquid. Want het is ook leuk. We gaan namelijk in de volgende aflevering gaan het over leiderschap hebben.
Nou.
Dus dat kan geen toeval zijn.
Nou, maar gooi het in de groep. Ja. Wij definiëren vloeibaar leiderschap. Leiderschap als capaciteit van teams. Hoeveel heb ik nu? Nog een minuutje?
Ga maar door. Je hoort vanzelf.
Wat het mooiste voorbeeld is de film Avengers. Gaat dat zien. Dus daar kan je dan volgende week ook even bespreken. Avengers, de best verkochte film ever, hè, is vorige maand bekend geworden. Dit draaide vorig jaar aan het jaar daarvoor in twee delen in de bioscoop. Wat gebeurt daar? Vloeibaar leiderschap. Je hebt niet één superheld nodig om de wereld te redden. Waar al die films tot nu toe over gingen. Nee, er zijn 28 superhelden samen nodig om die wereld te redden. Wat betekent dat? Verschillende kwaliteiten. Niet de kwaliteit van één leider met één kwaliteit, met één capaciteit. Nee, 28 kwaliteiten die met elkaar als team ervoor gaan zorgen dat die zeer complexe veranderende wereld echt veranderd kan gaan worden. Dat is vloeibaar leiderschap.
Mooi.
Ja.
Wauw.
En het kan.
Ja.
Je kan de wereld mee redden. Dus,
het is toch ongelooflijk dat we met zo'n complex, ingewikkeld, verheven onderwerp bezig zijn als de tijdgeest. En dat we uiteindelijk bij de Avengers uitkomen.
Mooi, hè?
Ja. Als je er één moet aanwijzen. Iedereen die nu luistert, die denkt, ik heb die film niet gezien. Ik weet niet waar het over gaat. Ja, en we mogen ook niks verklappen eigenlijk, hè?
Marvel is natuurlijk sowieso fascinerend. Hè? Dat zijn de makers van die films. Hè, met deze film hebben ze eigenlijk een hele cyclus afgerond van 6 jaar films maken. De meest succesvolle films ooit in de filmgeschiedenis. En ze beginnen nu een nieuw hoofdstuk.
Ongelooflijk, hè?
Het is als bedrijf, hè? Disney heeft het gekocht. Wat een fascinerende casus over hoe je bij de tijdgeest kan zijn. Want deze films zijn tijdgeestmachines. Het zijn allemaal spiegels over wat zijn we en waar gaan we heen.
Ja. En met karakters die tientallen jaren oud zijn.
Precies.
Want ik kocht vroeger van die stripboekjes bij de ACO of de weet ik veel wat. En die waren peperduur, dus ik had er niet zoveel. Ik denk dat ik ze heb weggegooid, wat best wel heel erg stom is. Want ze zouden best wel wat waard kunnen zijn ondertussen. Nou, in het Nederlands dus. Wat is de markt? Maar dat is wel bijzonder. En ineens werd het een gesprek over Marvel. Daar gaan we het de volgende keer zeker over hebben. Laatste vraag aan jou, Farid.
Ja.
Er hebben ongelooflijk veel mensen naar deze aflevering geluisterd. Want er luisteren sowieso altijd gemiddeld ongeveer 900 mensen naar de podcast. Nu zijn het er nog veel meer, want ze willen jou allemaal horen.
Ik ga het allemaal rondtweeten. Dus al mijn Twittervolgers gaan allemaal netjes.
Die gaan allemaal braaf luisteren.
Absoluut.
En aan het eind van het uur willen ze iets gaan doen. Dus je hebt dit allemaal gehoord. Je denkt, holy shit, wordt allemaal vloeibaar. Wat is het ene ding wat ze vandaag of morgenochtend misschien gelijk kunnen gaan doen?
Wat je echt moet doen is, vind nou een manier om zelf die stip aan de horizon te kunnen zetten. Wat heb jij nou nodig om een beeld te krijgen hoe jouw toekomst, de toekomst van je organisatie eruit gaat zien? Dat kan je inkopen bij partijen, maar dat kan je ook net zo goed zelf bedenken van, welke informatie heb ik nodig? Welke mensen wil ik om me heen verzamelen om samen met elkaar dat beeld van die toekomst te gaan krijgen? Want als je dat beeld hebt, gaan mensen er daarna handelen. En dat is wat we nodig hebben. Dat we gaan handelen naar
die toekomst. Wij maken onze eigen toekomst.
Zo is dat.
Ja, dat is mooi.
Ja. Ja.
En wat ik ook wel mooi vond, en daar begon ik eigenlijk het uur mee. En jij zegt dat eigenlijk ook, wat je doet in organisaties. Die toekomst, die is er al. Hij is alleen nog heel klein en heel broos. En misschien komt het er nooit wat er al is. Maar sommige dingen wel.
Ja. Maar dus door erover te praten met elkaar en te erkennen wat je wel of niet weet erover, wordt het vanzelf een werkelijkheid. Dat is voodoo. Hè? Uitspreken wat je wilt, dan komt het uit. Want dan weet ik wat jij wilt. En dan kan ik ernaar gaan handelen dat jij dat gaat krijgen. Want wij zijn mensen, groepsdieren, vinden het leuk als het goed met elkaar gaat. Maar dan moet je het wel uitspreken. Als je het allemaal in jezelf houdt en zelf in dat krantje blijft lezen, dan gaat het niet vliegen. Dus we moeten ervoor zorgen dat de ideeën gaan vliegen.
Mooi. Dankjewel. Bijzonder fijn dat je er was.
Ja.
Fijn dat je terugkomt. Fijn, maar dat hebben we eigenlijk nog helemaal niet beklonken. Maar volgens mij, ja toch? Ja, hè? Dat andere ga je ook doen, toch?
Daar kom ik nog op terug, maar dat
komt hij op terug. Ja, nou, dat is de cliffhanger. Oh, waar hebben ze het over? En wat leuk is, er is een nieuw product ontwikkeld. Zo hier aan tafel.
Ja, daar gaan wij op door.
Ja, de toekomstpodcast. Daar gaan wij het buiten de uitzending nog verder over. Dankjewel, Farita Barki, dat je hier was in People Power. Wij gaan in de volgende aflevering van People Power weer een mooi onderwerp aansnijden. Want we gaan het hebben over ziekenhuizen. Ook zij zijn onderhevig aan grote veranderingen. Meer specialisatie, meer zorg in de eerste lijn bij de huisarts, technologische ontwikkeling, arbeidsmarktkrapte. Nou ja, dat zijn in ieder geval de dingen die ik langs hoor komen. Dat vraagt veel van de leiding van de organisatie. En onze nieuwe partner CEO heeft het Deventer Ziekenhuis uitgenodigd om te komen vertellen over de rol en de aanpak van het leiderschap. En natuurlijk ga ik ze ook vragen of zij ook doen aan liquid leadership. Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd.
Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl